De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is prinses Irene van Liepe-Biesterveld. Ze is behalve schrijver ook oprichter van de stichting Liepe-Biesterveld Natuurcollege. Samen met geestverwanten uit wetenschap, cultuur en politiek ontwikkelt zij initiatieven die mensen hun oorspronkelijke verbondenheid met de natuur en de verwondering daarover weer laten voelen. Uit eigen ervaring weet zij hoezeer mensen deel zijn van het ecosysteem aarde, hoezeer alles wat leeft onderling is verbonden en elkaar beïnvloedt. Dat wij onszelf vaak ervaren als afgescheiden van die natuur, beschouwt zij als een bron van lijden. Prinses Irene gaat in gesprek met Sarah Marijnissen.
Prinses Irene, wij zijn gewend de gasten altijd in de studio te ontvangen in Hilversum. Maar we zijn nu bij u te gast. Waarvoor dank dat u tijd wilde vrijmaken om ons hier te ontvangen.
Welkom. Dank. Heel fijn dat u hier naartoe bent gekomen.
Ja, op deze stralende lentedag.
Prachtige dag.
Doet dat iets speciaals met u, de lente?
Heel veel. Ja, lente, begin van het leven. Dat alles dan weer uit de grond komt en vol moed en levenskracht. En alles wat afgestorven is in de herfst en zich teruggetrokken heeft in de winter. Dan weer in volle moed en eigenlijk zonder na te denken en zonder daar een filosofische kant aan te hebben. Gewoon het leven laat zien. Ja. Het leven is prachtig.
En kwetsbaar vind ik het ook.
Heel kwetsbaar. Ik heb kleinkinderen en ook hele jonge kleinkinderen. En dat is net alsof er baby'tjes worden geboren. Als je zo'n blaadje helemaal zich ziet ontvouwen. Dat is zoiets prachtigs. En dat doet me dan heel erg denken aan de kleine baby'tjes die net geboren zijn.
En ik was gisteren bij mijn buurman. En die heeft ook een kleinkind. Dat meisje heet Veerle. En die stond minutenlang zo met haar armen om een boom. Zo met haar hoofd er tegenaan.
Oh, wat schattig.
En dat was ook allemaal net in bloei, dat ontluikende groen.
Ja.
Dat is heel mooi.
Natuurlijk gebaar. Ja. Ja, mooi.
Ja, we komen al op het woord natuurlijk, een natuurlijk gebaar. Want uw begrip van natuur is veel ruimer dan we gaan nu even een wandeling doen in de natuur, hè?
Ja, over wat is natuur wordt natuurlijk heel veel filosofisch ook nagedacht. En daar zijn verschillende opvattingen over. En dat is logisch. En ik heb ook niet echt een zeer gedefinieerde theorie over wat is natuur. Voor mij is het eigenlijk, als ik gewoon globaal daar een antwoord op geef, is het leven. Ik noem steeds meer de natuur het leven zelf.
Ja, dat is mooi.
Want maar wij zijn daar deel van. Dus, ja.
Een onderscheid aanbrengen gewoon voor de luisteraar om het begrip even te krijgen. U praat over uiterlijke natuur en innerlijke natuur en van onszelf. Dat we die verbinding een beetje kwijt zijn geraakt. En dat dat ook een oorzaak is van zoveel crises waar we de laatste jaren mee van doen hebben. Zullen we eens beginnen met de uiterlijke natuur?
De uiterlijke natuur is alles wat we dus zien en voelen en horen en wat gematerialiseerd is, kan je zeggen. Wat zichtbaar is en wat zich beweegt en groeit en kruipt en vliegt op deze aarde. En de innerlijke natuur is wat daar binnenin leeft. Dus wat er binnenin je gebeurt. Dus ook je natuurlijke zelf. En dat verwaarlozen we, omdat de uiterlijkheid veel meer aandacht wordt gegeven en veel meer naar gekeken wordt ook. En dat heeft ook met uiterlijkheid te maken en met oppervlakkigheid te maken. En nou, we krijgen niet voor niets in Parijs nu in december een natuurtop over de klimaatwisseling. En wat er op het ogenblik dus de enorme uitdaging die we hebben om anders te gaan leven. Opdat het klimaat niet zo verdorven wordt dat het niet meer leefbaar is. Maar mensen staan helemaal niet bij stil dat als er geen bomen zijn, dat we niet zouden kunnen ademen. Dat met de dieren de zaden niet worden verspreid, zodat alles kan groeien en bloeien en dat er voedsel is voor dier en voor mens. En we zijn zo ontzettend geconcentreerd op onszelf en op ons eigen leven en wat wij nodig hebben. Het gaat altijd over de mens en in de verbinding met de rest van het leven op aarde, waar we van en mee en door kunnen bestaan, dat wordt verwaarloosd. En daar zit een grote switch in, een grote draai in, waar heel veel mensen mee bezig zijn. En vooral vind ik onder jongeren, zie je ontzettend veel jongeren die daarmee bezig zijn, die dat belangrijker vinden dan geld verdienen en status. Maar er is een hele grote groep op aarde die wel met die status en die uiterlijkheid bezig is. En in die draaiing zitten we nu. En daarin is ieder mens ontzettend belangrijk, want ieder mens maakt zijn beslissingen. En ieder mens die heeft om zich heen een kring. En hoe je dus leeft, heeft dus meteen effect op je kleine kring, op je grotere kring en op de grote kring aarde en de grote kring kosmos zelfs. Daarom is het denk ik heel erg belangrijk dat ieder mens weet dat hij ertoe doet. En ik vind het eigenlijk een van de belangrijkste dingen nu om te zeggen. Ook ieder mens doet ertoe. Omdat iedere beslissing een gevolg heeft voor deze aarde en de toekomst van deze aarde. En in deze crisistijd, wat dat was, is denk dat ik, heel belangrijk. Ja.
Ja, ook dat is een uitspraak van u uit een lezing voor het Natuurcollege. Dat de toestand van de aarde ook een spiegel is van onze gezondheid.
Ja.
En dat brengt ons dan al op die innerlijke natuur.
Ja, kijk, onze vervuilende gedachten zijn ook vervuilend voor de aarde. Als de aarde gezond is, zijn wij gezond. Als wij gezond zijn, is de aarde gezond. En dan heb ik het over gedachten, gedrag. Want ja, ziekte is er altijd. Ik bedoel, het kan ook een zieke boom zijn. Ik heb het niet over ziekte, ik heb het over helderheid en van bewustzijn. Een schoon bewustzijn. Dat is wel de grootste verantwoordelijkheid die we als persoon hebben. In de oceaan van het leven ben jij een druppeltje als mens. En hoe schoner en hoe helderder dat druppeltje water is dat je bent, hoe schoner de oceaan zal zijn. Dus dat is je ultieme verantwoordelijkheid. En dat kan niemand voor je doen, behalve jij. En dat betekent dus, hoe ga je om met jezelf? Hoe ga je om met je medemens? Hoe ga je om met de aarde? Hoe schoon of vervuilend denk je over dingen? Waar gaat je leven om? Wat draag je bij? En dat hoeft niet groot te zijn. Dat zijn juist de kleine dingen die groot worden. Ja, goed uitpakken. Ja.
Ja. Ja, het doet me ook denken aan, want die armoede van geest, zoals u het wel eens noemt, die leidt natuurlijk ook tot heel veel lijden. Hè?
Ja.
Lijden en zeuren en klagen, wat daar ook uit voort kan komen.
Ja, ja.
En dat doet mij ook denken aan Thich Nhat Hanh, die geeft een hele mooie duiding van het vertrek van de Boeddha uit het paleis. In de reguliere teachings wordt heel vaak gezegd, de Boeddha trekt erop uit en die ontdekt daar, die komt allemaal mensen tegen, die ontdekt geboorte, ouderdom, ziekte en dood. De vier vormen van lijden, de vier edele waarheden.
Ja.
Maar, zegt Thich Nhat Hanh, denk je nou echt dat de Boeddha dat in het paleis niet al lang wist? Ja. Dat er niet een hondje doodging of enzovoort.
Of iemand ziek werd of moe was.
Precies.
Of,
Het was voor mij zo'n eye-opener dat hij zegt, het zit hem dus niet daarin, maar het zit er in de manier waarop hij naar lijden kijkt. Want hij zegt, de Boeddha zegt niet het leven is lijden. Nee, in ons is lijden. Mm-hmm. En dat...
Ja, dat is mooi dat hij dat zegt. Dat opent meteen een hele andere visie. Van, hij leefde in dat paleis, als je dat als metafoor neemt. Dat ze daar alleen maar dus het schoon was en prachtig was en alleen maar goed, dus aanhalingstekens, was. En dat hij eruit moest om de armoede te zien en de afsterving en de dood. Dus je kan een manier hebben van denken dat je alleen maar het mooie wil zien en het niet mooie, dus weg gewoon niet wil zien. En dat moet er niet zijn. Maar dat is niet realistisch.
Ja.
En ik denk dat het evenwicht is als je dus de beide kanten durft accepteren en dat ook in jezelf durft accepteren. Dat je een heel mens bent. Dat het innerlijke ook in het uiterlijke zichtbaar mag zijn. Dus dat je je natuurlijke zelf mag zijn ook in deze samenleving. En dat is ook best kwetsbaar. En dat vraagt ook moed. Zeker in bepaalde situaties, in bepaalde beroepsgroepen. Mm-hmm. Dat je dan in je pak moet zijn en strak. En je moet zo en zo reageren op dingen. En toch is er een enorme overgang. Gisteren sprak ik met weer een zakenman die zei, in het zakenleven is er een enorme verandering gaande. Die verbinding met de natuur en de verbinding met je natuurlijke zelf wordt echt heel serieus genomen. Steeds meer mensen zoeken die op en zoeken ook echtheid op. En waar.
Hoe krijgt dat vorm in zo'n bedrijf bijvoorbeeld?
Nou, er zijn bedrijven die er echt serieus mee bezig zijn om na te denken, wat produceren we en hoe produceren we, waar produceren we de dingen. En wat doet dat met de samenleving? En dat doet weer wat met de mensen die daar werken. He, je wordt daar een ander mens door, een bewuster mens door. En een mens die meer op waarde werkt dan op product. Mm-hmm. Puur het zakelijke product. En dat is er wel gaande.
En dat raakt dan natuurlijk bij die werknemers zelf ook de zingeving.
Precies.
En daar word je toch blij van?
En daar word je blij van, want je weet dat je aan iets meedoet wat toekomstgericht is op een schone manier.
Ja.
In ieder geval een schonere manier en ook een spannendere, maar een boeiendere manier. Want je bent met nieuw bezig in plaats van het maar steeds hetzelfde reproduceren, waar je wel weet dat het niet klopt.
Ja. En soms vind ik, als je werkelijk verbonden bent, dat het soms ook echt te groot kan worden.
Ja, dat ken ik ook.
De schittering, de veelheid,
ja.
De nuance, de onverwoestbaarheid en tegelijkertijd de tederheid. Ik bedoel, dat soort dingen, ja, u kent het ook.
U kent het dus ook.
Ja.
Ja. Ja, zeker, ik ken het, ja. En dat vraagt dan stilte en afzondering, ja. En tijd om dat te verwerken of dat een plek te geven in jezelf. Je moet het ook aankunnen, lichamelijk ook aankunnen. En ja, ik persoonlijk heb daar gewoon rust en tijd en afzondering voor nodig.
Ja, is dat de reden waarom u wel eens Nelson Mandela aanhaalt? Dat hij zegt, waar wij ten diepste bang voor zijn, is niet zozeer de onmacht die we zouden hebben, maar de onmetelijke kracht, onmetelijke vitaliteit. En dat het niet de schaduwkant is, maar juist het licht in ons wat beangstigend is.
Ja, ik denk dat het in het hele onderwijssysteem vanaf kind worden we niet genoeg gewaardeerd voor wie je bent. Gewoon bent. En er wordt zoveel opgelegd dat eigenlijk dat mooie licht overschaduwt. En dan krijg je dus van wie ben ik en ben ik het al waard? En dat is ontzettend jammer. Dat is ontzettend jammer. Want ik merk ook in mijn werk, in mijn praktijk, de grootste punt eigenlijk is van mensen dat ze onzeker, we zijn onzeker en hebben waardering nodig om te voelen, ja, ik doe daartoe. Dus dat je ertoe doet, dat is bij de meeste mensen toch heel erg wankel. Mm. En dat vind ik ontzettend jammer. Dat vind ik ontzettend jammer. En juist door de cursussen en het werk met de natuur en mensen weer die verbinding met de natuur, dan vinden mensen hun kracht terug. Wat ik merk in Bergplaats in Zuid-Afrika, waar ik met mensen dus een week werk. Als mensen dan weggaan, dan zijn ze stralend. Dan hebben ze helemaal stralende ogen en ze willen niet weg. Ze willen niet weg. En toen dacht ik, wat is dat?
Ja, wat is er nu
en dat
gebeurd?
Wat er gebeurd is. En wat er gebeurd is, dat ze zichzelf zijn tegengekomen. En ze stralen dus, hun binnenkant wordt straalt door die ogen. En het is niet Bergplaats Zuid-Afrika waar ze naar terug willen. Ze zijn bij zichzelf aangekomen. En als ze dan weer bezig zijn met hun werk en het dagelijks leven en de familie en de files, dan gaat die straling wel weer een beetje uit de ogen weg. Maar het is in ieder geval wel weer even gevoeld.
En wat is het in de natuur wat het makkelijker maakt om weer die weg naar binnen te gaan en dat gevoel van wie ben ik weer te krijgen?
Want er is geen oordeel in de natuur. Dus je bent in de natuur, ben je jezelf sowieso. En als je dan je openstelt voor dat leven om je heen, dan kan je dat ook voelen. En als je afsluit daarvoor en in je gedachten rondloopt en met je piekert over je problemen, dan kom je niet in communicatie, kom je niet in verbinding met die natuur, die je juist die rust geeft van je bent. Net als elke boom, elke bloem, elk dier is. Wij sluiten ons af met onze gedachten en met onze gesprekken met en problemen.
Ja. En het proces in die week is dan dat langzaam maar zeker dat stof neerdaalt en dat er onthaasting, ontspanning komt.
U spreekt het uit in een boeddhistische vorm. Ja, dat is mooi. Ja, wat we doen is mensen verbinden. Verbinden met de stenen, de rotsen, de bergen. En ze dan verbinden met het hele plantenrijk en dan met het dierenrijk. En dan over zichzelf na te denken. Hoe sta ik in het leven? Ja. Welke plek neem ik in? En welke plek wil ik innemen? En wat wil ik daar ook in mijn werk in veranderen? Mm. Zodat ik meer in verbondenheid met het leven kan, al het leven kan doorgaan.
Ja. Misschien moeten we even iets zeggen over Zuid-Afrika. U hebt daar in 98, geloof ik, hè?
Ja, 99 ben ik daar begonnen.
Ja.
Ja.
Is het niet 7000 hectare?
Het is 5000 hectare. En het is wild woest land, 1600 tot 1700 meter hoog. ijzerhoudende roodachtige rotsen. En ook sedimentary rock heet dat in het Engels. Dat is rotsen die ontstaan zijn vanuit de aarde, vanuit modder. Dus je hebt twee rotssoorten. Je bent omringd door rotsen en stenen in allerlei lagen. En dus je verbinden met de rotsen, het stenen, de mineralen, dat is daar heel makkelijk. Je kan er lekker op liggen en op zitten en je kan zelfs slapen op de stenen buiten. En dan hebben we dus de planten, maar het is een halve woestijn, dus het zijn echt ja, schrale planten. Het is niet heel groen, het is eerder bruinig en er is ook heel veel wind, dus het is ook heel veel stof. En dan heb je een paar bomen om de oude boerderijen heen. Dus de witte mensen, de blanke mensen die naar Zuid-Afrika gekomen zijn, hebben bomen geplant. Omdat ze dat veilig voelden om hen heen. En dat ze ook hout hadden om te verbranden voor hun haarden. Maar die zijn er dus weinig. Er zijn heel weinig bomen. Het zijn geen natuurlijke bomen, zullen we zeggen. Die zijn echt geplant door de settlers. En dan zijn er de dieren, de wilde dieren die er om je heen zijn. En de vogels en alles wat onder de grond en boven de grond en in de lucht is, en dat zijn heel veel dieren. En daar leef je tussen. Dus het is pure wildernis.
Ja. En dat is ook bewust, hè, dat u dat zo doet, om de natuur zichzelf weer helemaal te laten zijn.
Ja, er waren dus koeien en schapen en heel veel hekken. En met z'n allen hebben we die weggehaald en de wilde dieren weer geïntroduceerd, die daar horen op die hoogte en dat klimaat. En dat is dus nu is de natuurreservaat geworden.
Ja, en wat ik zo ontzettend mooi vond is de gedachte die erachter zit, hoe u de natuurgidsen traint. Wat de ruimte is die zij krijgen. Ja. Of krijgen.
Nou ja, het is zo. De parken in Zuid-Afrika, in Afrikaanse landen waar de natuurparken zijn, die worden bezocht door toeristen uit de hele wereld. En dan zijn de toeristen zijn het centrum. Ze willen de Big Five zien. Er moet wijn zijn om 5 uur. En de lodges zijn prachtig. Het gaat om, wij willen, hè, ik heb het recht om dat allemaal te zien. En dat, in plaats van dat je vanuit een deelgenoot zijn van de natuur daarin gaat en het liefst natuurlijk loopt. Maar ook in zo'n auto kan het ook. Dat je gewoon stilstaat en de motor uitdoet. En dat je, wat doet dit allemaal met me? En dat je de natuur het gunt om zich te laten zien aan je. In plaats van dat jij als consument daar bent en die er recht op hebt omdat het er allemaal is voor jou. Dat is een totaal andere houding. En ik heb dus een trainingsprogramma opgezet dat gidsen die al getraind zijn, dat ze als toegevoegde training dan krijgen, dat ze mensen op zo'n eigenlijk dieper niveau de natuur inbrengen, waar ik hoop, dat is mijn ideaal dan erachter, dat de Japaner of de Duitser of de Nederlander dan gaat nadenken van, ja, hoe doe ik mijn werk? En of hoe sta ik in het leven? En hoe ben ik verbonden met wat er al is? Of ben ik afgescheiden en wil ik dat veranderen? En mensen veranderen in zo'n week. Dus ik hoop dat dat toevoegt aan de verandering waar we in zitten met z'n allen.
Ja, want die benadering van deel zijn van dat geheel, dan ontstaat er een wisselwerking, een over en weer.
Ja.
Van jou en de omgeving waar je bent, wederkerigheid.
Ja, ik vind die wederkerigheid ontzettend belangrijk. Want als je je openstelt terwijl je wandelt en even niet in je problemen blijft zitten in je hoofd, dat geeft een heel ander resultaat dan als je door een gesprek waar je met iemand loopt of dat je zelf in je gedachten zo vast zit, dat je helemaal niet weet waar je wandelt. He, dat verschil. Dus als je bijvoorbeeld zwemt of je skiet of je doet een sport aan het strand of in de bergen of in de bossen, maakt niet uit waar. Als je daar open en geniet van de zon, van de wind, van wat je ziet, dan doet het wat met je. Dan word je uitgerust of je wordt gestimuleerd, je krijgt andere gedachten. Ja. Dat is een wederkerigheid. Dus de natuur doet dan iets met je. En ja, als je dat toelaat, dan gebeurt er echt wat.
Ja. Ja. Ik vind het ook heel mooi dat die gidsen gestimuleerd worden om vanuit hun eigen cultuur en vanuit hun eigen passie te praten, verhalen te vertellen.
Dat vinden we heel belangrijk. Nou, verhalen zijn belangrijk. Dat is echt de oude vorm van communicatie. Het werkt altijd heel erg goed. Kijk naar kinderen als je ze voorleest hoe heerlijk ze dat vinden. Dat blijft gewoon je hele leven lang. Dat is de eerste vorm van communicatie. En dat blijft ook mensen veel meer bij dan dat je iets leest. De hartstocht of de emotie bij een verhaal, dat brengt heel veel. En wij vinden de cultuur ontzettend belangrijk, want dus de zwarte culturen, die hebben enorme verbinding met de natuur. En ze hebben hun totem, dieren of berg of rivier, die voor de clan of voor de groep heel erg belangrijk zijn en die bepalend zijn in hun leven. En ja, dat is al een verbinding. En in hun taal is er heel veel natuur. voorbeelden worden door natuurbeelden uitgesproken. Dus het is veel meer dan bij ons. En dat is gewoon leerzaam om van elkaar te horen. Ook als er dus blanke en witte mensen bij zijn. En door de apartheid in dat land is het ook heel erg belangrijk dat mensen weer trots worden op hun eigen cultuur. En mm-hmm. dat weer naar buiten kunnen brengen. En ze vinden dus hun eigen oude wijze vinden ze weer terug. En dat is heel mooi. En daardoor staan tall, want dan staan ze ook helemaal in zichzelf. En zijn ze hun zekerheid is teruggekomen. Ja.
Geweldig.
Ja, dat is mooi.
En dat ten opzichte van witte noorderlingen, zal ik maar zeggen.
Ja, dat is anders. Wij hebben toch hele andere culturen, minder verbonden met de natuur.
Ja.
Dus in dat opzicht zijn we echt anders.
U bent geïntroduceerd in Zuid-Afrika door uw vader natuurlijk, hè? Prins Bernhard.
In zekere zin. Hij was aan het oud worden en ik dacht, ik zou nog een reis met hem willen maken om tijd te hebben met elkaar. Toen ging hij naar het Krugerpark, ging naar Zuid-Afrika en toen zei hij, nou kom dan daar mee. En zo ben ik in Zuid-Afrika gekomen. Want daarvoor, in de apartheidtijd, had ik geen behoefte om daar naartoe te gaan. En dit was een hele mooie reis. En ik werd helemaal verliefd op het land. Toen ik op een nacht op de aarde daar lag en het Zuiderkruis zag langskomen, heel langzaam, en dag werd. En ja, toen was ik zo gepakt.
Wat is het Zuiderkruis?
Het Zuiderkruis, dat is waar de schepen zich op richten om de richting te weten. Het ziet eruit een beetje als een vlieger, een driehoek met de twee sterren eronder. En dat wijst de richting van het zuiden.
Hm. En toen u op
wat voor ons de Poolster is, zullen we zeggen.
Oh, ja.
Maar deze beweegt dus wel, ja.
Aha. En toen u op Bergplaats kwam, was dat liefde op het eerste gezicht?
Nee. Die streek was liefde op het eerste gezicht. Ik heb met de buren daar, via een kennis kwam ik daar dus terecht. En ben ik daar rond gaan rijden met de buren. En die wezen mij naar dat land. En toen dacht ik, nou, ik weet niet. Maar eerlijk gezegd, toen ik daar kwam, kreeg ik een ongelooflijke hoofdpijn. En het was ook een hele donkere dag. De wolken heel erg laag. En die mensen waren ook niet erg blije mensen. Ze hadden een moeilijk leven. En het was niet direct wat ik dacht. Maar toen ben ik daar een jaar over lang droomde ik over die plek. Dus toen dacht ik, nou, dat moet ik wel serieus nemen. Er is wel iets aan de gang daar.
Ja.
En toen ben ik teruggekomen. En toen werd het mij heel erg duidelijk. Ik kreeg een heel duidelijk teken vanuit de natuur. Dat ik daar iets te ontwikkelen had. Ik had geen idee wat. Ik wist wel dat het belangrijker was dan mij. Het was niet om een plek te creëren voor vakantie of zo. Daar ging het helemaal niet om. Maar dat er iets zich zou ontwikkelen, dat werd mij wel duidelijk. Ik had geen idee wat. En langzamerhand ontwikkelt het zich. Het ontwikkelt zich nog steeds. En ik kan ook geen businessplan maken, want dan gaat de creativiteit eruit. Ja. Ja. Maar nu werken we dus bijvoorbeeld met gidsen. Die opleidingen, dat loopt nu enorm goed. En we zijn ook nu geaccrediteerd. We zijn officieel. Gidsen kunnen dus een toegevoegde training doen bij ons. Dat heet dan Spirit of the Wild, de geest van de natuur. En we werken met studenten van de groene universiteiten die uit de armste gebieden komen, de armste van de armste, de townships. En die door de opleiding bij ons dan banen kunnen krijgen. Eigenlijk een leiderschapstraining is dat. Ook dus hun eigen trots en hun eigen waarde terugkrijgen. En dat is heel mooi om te zien. Ontzettend leuk om te werken met al die verschillende culturen. En er zijn retreats en de Rotterdam Management School. Die komen in hun MBA's. Het leiderschapsjaar komen ze bij ons een week.
Zo.
En zo hebben we allerlei verschillende retreats worden gegeven. Zaken, mensen komen. Er gebeurt van alles. En het gaat echt om de verbinding met de natuur te maken. En de natuur en jezelf.
Ja, en dat spreekt ook heel erg uit uw werk. En voor zover ik dan iets heb begrepen over uw leven. Er is bijna een soort heilig weten van dat die verbinding zo ontzettend belangrijk is. Waar komt dat vandaan, dat echte weten van het belang van die verbinding?
Ja, dat is gegroeid. Ik was een keer heel erg moe. En maar zo moe dat je niet weet dat je moe bent. En toen ben ik geraakt. Toen was er helemaal geen, wat ik dus probeer uit te leggen, als je open bent in de natuur wandelt. Zo was ik zo verschrikkelijk open door oververmoeid te zijn. Dat ik geraakt werd door alles. En heb echt gewoon letterlijk gevoeld dat ik één ben met alles. En dat is nooit meer weggegaan. Maar dat heeft mijn leven wel totaal veranderd. En dat ben ik gaan ontwikkelen dan ook. En hoe ga ik dan daarmee om? En uiteindelijk dacht ik dat ik de ervaring heb gehad, wil ik dan ook gebruiken om mensen in die richting te wijzen. dat dat een heel groot verschil maakt in je leven. En als wij als menssoort allemaal zouden bewust zijn dat we deel uitmaken van de grote ecosysteem aarde en daaruit onze beslissingen zouden nemen, dan zou een hele andere samenleving ontstaan vanuit verbinding in plaats van afgescheidenheid.
Wat gebeurt er met ons als je afgescheiden bent?
Dan ben je ook afgescheiden deel van jezelf. Dan creëer je dus een vacuüm eigenlijk. Je onthoudt je dan van een deel van je natuurlijke zelf, wat van nature verbonden is met alles. Want we zijn verbonden, alleen we sluiten ons dan in ons denken af, niet wetend en niet voelend van we zijn deel van het geheel. En je kan ook die bewustheid krijgen door te begrijpen. Het kan ook via je hersens gaan. Het kan ook gebeuren dat je een ervaring hebt zoals ik heb gehad en het heel veel mensen hebben, vooral als kind ook, van ik ben deel van dat geheel. Ik ben een kind van deze aarde door de natuur. Ik ben natuur.
Ja. Ja, en vaak is juist zo'n ervaring ook heel bevrijdend in de zin van ik ben deel van dat geheel. Ik hoor erbij. Er is een plaats voor mij.
Ja, want er is dus altijd plaats voor je. Je bent dus nooit alleen. Je kan je alleen in je denken kan je afscheiden. Ik ben alleen. Maar je bent nooit alleen.
Ja.
Soms voelt het zo. En dat heb ik ook. Ik bedoel, soms voelt het zo. Mm-hmm. Maar het is niet zo.
En op dat moment is er die afgescheidenheid.
Ja.
U bent natuurlijk ook 17 jaar in Spanje geweest. Hè? Getrouwd met Carlos Hugo en 4 prachtige kinderen gekregen. Dienstbaar aan het grote ideaal van
democratie.
Van democratie als tegenwicht tegen
fascisme.
En toen na 17 jaar was en het huwelijk gestopt en het ideaal vervlogen.
Grappig, het ideaal is nooit vervlogen, want het ging toen ook over samen. Want het ideaal was toen een federale staat. Dus dat elke provincie, zouden we het nu in Nederland noemen, dat die zijn eigenheid mag hebben. Omdat het natuurlijk een enorm groot land met hele grote verschillen, het zuiden, het noorden, bijna andere landen. Dus de gedachte van eigenheid en zelfstandigheid en verbinding daarin, dat is altijd gebleven voor mij. En ik heb ook heel lang gewerkt met verschillende culturen. En nu is het voor mij dus dat alles mag bestaan zoals het bedoeling is. En wat is de bedoeling? De bedoeling is de ruimte om te zijn dat alles kan leven. Dat alles kan leven, ademhalen en zich voeden.
Ja. Ja. Toen u terugkwam uit Spanje met 4 bijna puberende kinderen, dat zal ook een zware tijd geweest zijn.
Dat was zwaar, ja.
Ja, en tegelijkertijd het begin van een heel nieuw leven.
Ja, ik ben toen opleidingen gaan doen. Ik was toen heel erg met vrouwenkwesties bezig. Toen ben ik in het IWABO in Amsterdam ben ik de maatschappelijke werkopleiding gaan doen. En opbouwwerk. Maar dat was ook heel erg gericht op intercultureel werk. En ook je eigen kwesties, je eigen dingen opruimen en daar goed naar kijken. Dus je eigen twijfels, verlangens, boosheden, mensen iets verwijten wat eigenlijk bij jezelf moet liggen. Nou, al die dingen opruimen en er was ook enorme klasseverschillen ook doorwerken. Enorme intense opleiding. Met Anja Meulenbelt en Joke Hermsen. En dat was fantastisch voor mij, want daardoor heb ik heel erg veel verwerkt en schoongemaakt in mezelf. En ja, dat heeft me heel veel gegeven. En heel veel professionaliteit gegeven om het werk te doen wat ik daarna heb gedaan.
Ja. U hebt ook heel veel de stilte naast die opleidingen, toen in de IVABO in Amsterdam, ook heel veel de stilte opgezocht, hè?
Ja, heb ik nodig.
Ook langdurig.
Ja, heb ik nodig. Ja,
wat geleerd om alleen te
zijn. Leren alleen te zijn, dat heb ik echt geleerd. Daar heb ik echt mezelf in geoefend. En dat heeft me heel veel gebracht. Juist omdat als je niet stil bent, dat je de hele tijd dingen kan ontlopen. Die waar je eigenlijk juist moet aankijken. Dus dat heeft me heel veel gegeven. En wat kom ik tegen? Alleen maar schoonheid eigenlijk. Ja, als er stilte is. Ja. En dan liefst echt tijd. Ik bedoel, niet een dag of een uur, maar echt een 10 dagen of zo.
Nou, als ik het goed begrepen heb, was u in Zuid-Afrika 5 jaar lang elk jaar 6 maanden.
Nou, niet helemaal 5 jaar lang, maar wel een hele tijd. Dus 6 maanden, ja. Ja, fantastisch, fantastisch. Maar daar voelde ik me dus absoluut niet alleen. Die ontdekking van dat hele land en wat er allemaal groeit. En van de teken tot de elanden. Werkelijk alles. Fantastisch. Ik heb daar genoten. Ja, al die tijd. En nu heb ik het een beetje afgesloten, omdat ik heb een heel team werkt daar nu. En die doet de trainingen. En ik kom en ik ga wanneer ik zin heb. En niet meer om te werken, maar om te genieten.
Na die periode van uzelf weer hervinden hier in Nederland, kwam er de behoefte bij u toen ook duidelijk werd wat de richting zou gaan worden, om u te verbinden met zielsverwanten, zou je kunnen zeggen, om hier gewoon eens echt flink werk van te gaan maken.
Werk te maken van de verbinding met de natuur. Ja. Dat we daar deel van uitmaken. Toen ben ik het natuurcollege gaan oprichten. Officieel heet het Stichting Liepe Bisterveld Natuurcollege. Om die verbinding met de natuur, om dat op allerlei manieren aan te bieden, zullen we zeggen, aan de maatschappij, van denk daar eens over. Nou, we zijn deel van een geheel, we zijn deel van het grote ecosysteem aarde. De symfonie van het leven, zou je het ook kunnen noemen. En dat heeft allerlei vormen aangenomen. En dat, net als in Bergplaats, dat ontwikkelt zichzelf. Natuurwijs hebben we ontwikkeld, samen met Staatsbosbeheer en in de eerste fase ook met de Universiteit van Utrecht. Dat heet Natuurwijs, waar kinderen in schooltijd naar buiten worden gebracht. En werkelijk de natuur ook ontmoeten. Het heeft hart, hoofd en handen, dus de ontmoeting, het hoofd, dus de kennis. En wat doe je dan in de natuur, hoe onderhoud je de natuur in de verschillende parken. En daar heb ik dus de training ook opgezet voor natuurwijzers, zo heette de volwassenen die de kinderen meenemen. En de verschillende boswachters van Staatsbosbeheer. Om de kinderen op een bepaalde manier dus ook ervaringsgericht naar buiten te nemen. Eigenlijk hetzelfde als de gidsen in Zuid-Afrika.
Ja.
En dat is een product van het natuurcollege geweest. En dat
Mag
gaat fantastisch.
Wat stond u voor ogen toen u dat ontwikkelde, wat die kinderen zouden gaan meemaken?
De mogelijkheid te bieden dat ze een moment hebben van werkelijk ervaring in de natuur. Iets wat ze raakt. Iets wat ontzettend mooi is of spannend is. Maar dat ze dus die echte ontmoeting kunnen hebben met de natuur, zodat later in hun leven dat gebeurd is. Hè? In plaats van alleen maar achter de computer zitten of alleen maar van school naar huis en op het schoolplein beton. Het is een enorm succes. En de kinderen nemen hun ouders dan weer mee en die zeggen, nou, het is zo mooi en het is zo leuk en het is spannend. Dat is één ding. En een ander project is ronde tafels met het zakenleven. Om mensen die met duurzaamheid aan de gang gaan, om te zeggen, wat is dan de binnenkant van duurzaamheid? Hoe zit je dan daar persoonlijk in? En daar dus die lagen, die diepere lagen aan te boren. Dat doen we. En lezingen, boeken. En ik heb vorig jaar naar Nederland gebracht Vette la Nature, dus de vierde natuur. Dat is een initiatief dat ontstaan is in Frankrijk, toen overgegaan is naar Zwitserland, Duitsland, België, Portugal. En vorig jaar dacht ik, nou, we moeten dat echt in Nederland doen. 1 jaar hebben we ingewerkt en vorig jaar is het echt gestart met een enorm feest en hebben 43.000 mensen aan meegedaan. En er komen bij tientallen komen de initiatieven binnen. Er is een website van en dan zie je op de kaart zie je overal vlaggetjes. En daar kan je dan naar een evenement toe gaan. Maar je kan het ook zelf een evenement aanbieden. Of je gaat zelf gewoon de natuur in en neemt vrienden mee of je kinderen mee. Of je gaat eens kijken wat er allemaal in die sloot leeft. Of je gaat zwemmen of whatever. En vier die natuur en zie wat er allemaal om ons heen leeft. En hoe mooi dat is en hoe dankbaar we daarvoor kunnen zijn.
Ja, enig.
En ik was zelf in Moerwijk, in een wijk in Den Haag, vorig jaar. En ik ben er net weer geweest. En daar wou ze een interculturele moestuin starten. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Omdat ik ook heel veel heb gewerkt met het integreren van verschillende culturen. Mm. En ook accepteren van elkaars verscheidenheid. En dan ben ik dit jaar dus even teruggegaan om te kijken, wat hebben jullie ermee gedaan? En dat is ontzettend leuk.
Ja. Oh ja?
Ja, dat is ontzettend leuk. En zo ontstaan er dus heel verschillende initiatieven overal in het land. En het mooie is dat in de natuur vallen de culturele verschillen weg en ontmoeten elkaar mensen. Ja. Dus dat is fantastisch. Dus de natuur werkt ook heel verbindend.
Ja. Wat we nog niet benoemd hebben, en dat is toch waar het uiteindelijk om draait, dat is de visie van het natuurlijk leiderschap.
Ja.
Hoe ziet u dat?
Ik zie natuurlijk leiderschap in dat jij, eigenlijk waar ik het al net over had, dat je hebt leiding over je eigen leven. Jij bent de beslisser. Jij hebt leiding over je eigen leven. Dat kan niemand anders hebben. Mensen denken wel dat ze dat over je kunnen hebben, maar dat, uiteindelijk is dat niet zo. Dus iedereen die waar dan ook werkt, blijft die verantwoordelijkheid, die eigen verantwoordelijkheid houden. Dat is inherent. En als je leiding geeft over een groep, of over een bedrijf, of over een land, of over wat dan ook, en dus een beroepsmatige leiding geeft, dan houdt dus natuurlijk leiderschap voor mij in dat je dat zo doet dat je bij jezelf blijft. Dus dat je leiding geven ook dicht bij je eigen waarheid staat. En dat je ruimte geeft aan anderen om ook in hun eigenheid, hun eigen natuur te blijven. Waardoor er veel interessantere dingen in je bedrijf gebeuren. Want mensen die hebben allemaal creatieve ideeën. En als je dat allemaal samenvoert, gebeuren er andere dingen als dat jij het allemaal moet weten. En dus top-down, zullen we zeggen.
Ja.
En daar zijn hele mooie voorbeelden van.
Absoluut.
Ja.
Ik moet nu ook bijvoorbeeld denken aan, hoe heet je ook weer? Een lichtkunstenaar in Amsterdam. Die
een jonge jongen.
Een jonge jongen.
Ja. Die nu op het ogenblik in Amsterdam water laat zien op het Museumplein.
Ja.
Ja.
Dat is, ik zag daar gisteren beelden van op televisie.
Ja.
En dat is nou ook vanuit de kunst te werken aan bewustzijn.
Ja.
Dat je zoveel onder de zeespiegel leeft en al dat blauwe licht.
Ja. Prachtig, hè? Ja, heel bijzonder.
Dus het kan vanuit verschillende hoeken komen, hè? Het werken aan bewustzijn.
Natuurlijk.
U bent nou 75, mag u ook uitrusten?
Ik mag uitrusten. je mag uitrusten. Maar wat is uitrusten?
Ja.
Ja, wat is uitrusten? Alleen maar daar een beetje te zitten en te wandelen, dat is niet voor mij.
Nee. Het gaat er toch om, wat geeft energie?
Wat geeft energie en ook in verbinding zijn met wat er allemaal gebeurt. Ook vooral met jongeren vind ik heel erg boeiend en mooi en stimulerend. En dat geeft me heel veel energie. Hm. Maar ook met mensen praten en nou ja, alles wat we doen vanuit het Natuurcollege vind ik zo stimulerend. Ook het hele bestuur is al zo stimulerend, omdat we uit zulke verschillende hoeken komen. Dat geeft altijd heerlijke bestuursvergaderingen. En daarna komen er altijd mooie dingen uit.
Ja, dat is ook een vorm van verbinding, van eenheid, hè?
Ja.
Al die invalshoeken.
Ja, twee van het bestuur hebben net een boek daarover geschreven. Dus eigenlijk een interview van ons allemaal. En kijk, hoe komen wij dan samen in die gedachte van het Natuurcollege? Ja.
Aha.
Dus dat komt deze maand of volgende maand komt dat uit.
Ja, wat is de titel van het boek?
De titel van het boek is Duurzaamheid van binnenuit. Een bruisend nieuw bewustzijn over duurzaamheid.
Wat zou u de luisteraar nog willen meegeven?
Je doet ertoe. Ieder mens doet ertoe. In wat je denkt en hoe je over anderen denkt, hoe je over zelf denkt, hoe je over de wereld denkt. En doe je dat vanuit verbondenheid of doe je dat vanuit afgeslotenheid? En dat wisselt zich vast wel af. Maar weet dat je belangrijk bent in elke beslissing, in hoe je leeft, wat je eet, hoe je omgaat met jezelf, in je relatie, met je kinderen, met je werk, met de problemen in de grote wereld. Weet dat je ertoe doet. Weet dat je ertoe doet.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Op onze site bosrtv.nl vindt u meer informatie over prinses Irene, over haar boeken en over het Natuurcollege. En volgende week praat ik met de jonge cineast Morgan Knibbe. Hij maakte de indrukwekkende film Those Who Feel the Fire Burning over het leven van vluchtelingen aan de grenzen van het beloofde land Europa. Dat alles volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that